In Efeze hoofdstuk 1 waren wij reeds. In het bijzonder waren wij bij vers 5. Waar staat dat God ons tevoren verordineerd, dat is de term gepredestineerd, tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling en daarmee tot eerstgeboorterecht, daarmee tot een erfenis en daarmee ook tot koningschap en priesterschap. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf. En dat niet omdat wij het verdiend hadden of uitgekozen hebben, maar naar het welbehagen van zijn wil. Heel onze positie als gelovigen ligt vast in de roeping en daarmee positie en erfenis en daarmee ook in het persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat in de volgende versen min of meer uiteengezet wordt. Dat wil zeggen in het laatste deel van hoofdstuk 1 en ook in de eerste helft van hoofdstuk 2. In het laatste deel van hoofdstuk 1 lezen wij over de grootheid van Gods kracht die werkt in ons die geloven. Ook dat hebben we reeds gelezen. Want het is die kracht die hij gebracht heeft, vers 20, in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand als vervulling van Psalm 110. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, ontleend aan Psalm 8. Maar als we de draad niet zijn kwijtgeraakt, dan hebben wij begrepen dat alle dingen niet alleen aan zijn voeten worden onderworpen, maar ook aan de onze. Of voor degenen die het wat plastischer willen hebben, wij zijn leden van zijn lichaam en sommige van ons zijn zijn voeten. En zo komen wij weer bij dezelfde conclusie. Dan staat er ook meteen achteraan, heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dit hoofdstuk begon met een uiteenzetting van onze zegeningen in Christus. En het eindigt ook met de positie van de gemeente, die reeds onder dat ene hoofd is samengebracht, met dank aan vers 10, waar we ook tamelijk uitgebreid bij stil hebben gestaan. Christus, de uitermate verhoogde, is hoofd van de gemeente en wij hebben aan hem deel. Wij zijn aan hem gegeven, maar in dit schriftgedeelte is hij aan ons gegeven. Het eindresultaat maakt geen verschil, uiteraard. Hè? De gemeente die zijn lichaam is en daarmee de vervulling van Christus, de gemeente die de vervulling is van Christus. En in de rest van het vers staat dat Christus de vervulling is van de gemeente. Knap hoe dat onder woorden gebracht is. Wordt wat lastig, wordt wat even nauwkeurig lezen wat er nou precies staat. Hè? De gemeente die zijn lichaam is, namelijk, het woordje en hoort er helemaal niet, namelijk de gemeente die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. En dat is Christus uiteraard. Maar in die laatste zin is Christus degene die anderen vervult. Namelijk in ieder geval ons. Want het gaat over alle dingen. Dat is uiteindelijk de schepping. Maar hij is ook aan de gemeente gegeven, hebben wij gelezen, tot hoofd boven alle dingen. En dan is het weer gewoon de gemeente. Smalle gebied voorlopig. Maar Christus en de gemeente zijn nou eenmaal één. En ik blijf maar weer zeggen, of begin maar weer met te zeggen, dat inderdaad alle oud-testamentische uitspraken over de Messias, over de Verheerlijke, de Zoon van David, de Zoon van God, uitspraken zijn over de gemeente, over Christus en de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden, ik zou niet durven, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel. Wij zijn één plant met hem geworden, wij zijn met hem vereenzelvigd geworden, Wij zijn leden van zijn lichaam, we hebben zijn leven, zijn geest, zijn bloed ontvangen, etc. En in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Voor de duidelijkheid wordt hier even een tandje teruggeschakeld. Is het al augustus? Nee, het is nog juli. Dan kan het nog. Het is een tandje teruggeschakeld. Er staat en u. En er komt een hele lange tussenzin. En omdat de vertalers bang zijn, terecht, dat wij de aanzet van de zin kwijtraken, hebben ze hem eerst maar een beetje voltooid al. En hebben enige woorden geleend aan, ontleend aan vers 5 of vers 6, wat het maar is. En u heeft hij medelevend gemaakt. En u heeft hij medelevend gemaakt. In werkelijkheid staat er, en u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Komt eerst een lange aanloop. Daar gij dood waart, dat wil zeggen van God gescheiden en daarmee van de levensbron gescheiden. Want dood is scheiding, hè? Niks anders dan dat, hè. Dood is scheiding, verbroken gemeenschap, ook in het Nederlands. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Dood is scheiding, maar zonde is, en zonde is ook scheiding, precies hetzelfde. Mis, dat is wat het woord betekent. Dingen hangen samen. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de, dat wil zeggen volgens, na volgens, naar voorbeeld van, of in overeenstemming met, naar analogie van, naar de eeuw deze wereld, want het woord eeuw is niet maar een tijdsaanduiding, de eeuw wordt van ouds geacht een werkende kracht, een actieve kracht, een onzienlijke werkende kracht te zijn, die voor mijn part gedurende een bepaalde tijd werkt, dat zou kunnen, en die tijd heet dan ook eeuw. Maar de hoogste betekenis is, eeuw is een of andere geestelijke macht die werkt. Kijk u maar na in een echt woordenboek. Die zijn er niet veel, maar daar staat dat keurig allemaal in, hè? De eeuw deze wereld is de God deze wereld. De kracht die werkt in deze wereld. Vandaar dat er gesproken wordt ook over de overste der eeuwen. De koning der eeuwen. Maar koning der eeuwen is hetzelfde eigenlijk als koning der koningen. Een kracht groter dan welke andere kracht ook. Aion. Nou goed. De eeuw deze wereld is gewoon de God deze wereld. De overste deze wereld is gewoon de duivel. En mocht u hem niet begrijpen, staan er nog een paar termen achter, hè. Namelijk, in welke in zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, na de eeuw deze wereld, nog één, na de overste van de macht der lucht. En die overste is uiteraard de Satan, de duivel. Degene die deze wereld beheerst, vanuit de onzienlijke dingen overigens, sterker vanuit de hemel, dus ook wat hier staat. En dan nog een keer, van de geest die nu werkt in de kinderen, eigenlijk zonen, maar doet weinig te zaken. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dan is drie termen ter aanduiding van de duivel. Daarmee van de kracht die in de wereld werkt, dat wil zeggen van degene die over de wereld heerst. U weet het, hè? De koninkrijken der aarde zijn in zijn hand, in de praktijk. Maar goed, daaronder en daarin hebben wij gewandeld, staat er. In vers 3, onder de welke ook wij. Let op het verschil tussen gij en wij in deze verzen. Vers 1 en 2 spreken over u en gij. En vers 3 zegt de apostel, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Ik weet niet of het een belangrijk verschil is. Maar de apostel spreekt hier over Jood en Heiden. En hij spreekt eerst de gelovigen uit de Heidenen toe. En zegt, nou ja, wij Joden leven daar ook onder. Net zo goed. maakt geen verschil. En dat is een thema dat uitgebreid aan bod komt in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Er is geen verschil in de praktijk tussen Jood en Heiden. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, eigenlijk betekent dat doende de wil van de vleeselijke gedachten, gedachten die voortkomen uit de oude mens, daar wandelden wij in en uit. Hè? Kortom, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Of eventueel gelijk ook gij, zowel Jood als Heiden. En dan komt hij, hè. Deze twee versen zijn eigenlijk de samenvatting van de eerste hoofdstukken, stuk 3, eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Waar uiteengezet wordt de positie van de volkeren als zodanig, de mensheid, zeg maar de heidenen. En aan de andere kant de positie van de Joden. En uiteindelijk staat er, er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Goed. En dat komt nou hier ook, hè, over die genade. Vers 4. Maar God heeft hem opgewekt uit handelingen. Maar nu staat er, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de misdaden, en daarmee zijn we terug bij vers 1 als het ware. En nu gaat de zin verder, de zin die in vers 1 begon. En nu, komt hij overnieuw. Ook toen wij dood waren door de misdaad en de zonde. God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is onze wedergeboorte. Maar ik hoop dat duidelijk is dat die wedergeboorte niet op zichzelf staat. Wij zeggen, wij ontvingen nieuw leven. Dat is ook zo, dat heet nieuw leven. Maar toen wij het ontvingen was het al niet zo heel nieuw meer. Het heet nieuw omdat het komt in de plaats van het oude. Maar toen wij wedergeboren werden, bestond dat nieuwe leven al een jaartje of 1900 en nog iets. Toch? Dat is het leven van Christus. Nou ja, toen wij geboren werden, bestond dat oude leven al een jaartje of, moet ik even heel snel rekenen. Hè? Een jaartje of 6000. Iets minder, misschien het leven van Adam ontvingen wij. Werd doorgegeven via de generaties. En dit nieuwe leven is het leven van Christus dat tot stand kwam in zijn opstanding. En het oude leven dat wij ontvingen is het leven dat tot stand kwam toen de Heer blies in de neusgaten van Adam. En dit nieuwe leven ontvingen wij doordat geblazen werd en gezegd werd, ontvang de Heilige Geest. Door een geweldig gedreven wind en wat het allemaal maar was ook alweer. Daar gaan we allemaal niet verder op in. Maar toen wij dood waren, heeft God ons levend gemaakt met Christus. Dat was weer 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En er staat een... De vertalers hebben het tussen haakjes gezet. Uit genade zijt gij zalig geworden. Je moet meteen concluderen dat levend gemaakt zijn met Christus is hetzelfde als zalig geworden zijn. Het ontvangen van dit nieuwe leven is zalig worden. En wij ontvingen het uit genade, want God heeft ons levend gemaakt vanuit zijn rijke barmhartigheid en zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het kan ook nooit uit eigen werken geweest zijn, want wij waren dood. Hij gaf ons nieuw leven. Niet op grond van onze verdiensten of werken, die kunnen er helemaal niet geweest zijn. Althans geen goede werken. En dus uit genade zijt gij zalig geworden. Dat stond er natuurlijk al eerder in hoofdstuk 1, zodat het hier geen punt meer mag zijn. Dat stond in vers 7 van hoofdstuk 1, in welke wij hebben, want we waren eerst in vers 5 waren wij in hem tevoren verordineerd tot zoonstelling. En in vers 7 staat, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, lied 838 uit de bundel van Johannes de Heer. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed, precies. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En hier kan dat zomaar aangehaald worden, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dus tegelijk de introductie van wat hierna komt, er staat er niet voor niks, maar inderdaad, het staat terecht even tussen haakjes. Vers 6 wordt weer de draad opgenomen. En heeft ons mede opgewekt met Christus. En heeft ons mede gezet in de hemel. En dat is de uitdrukking die wij reeds tegenkwamen in hoofdstuk 1 vers 20. En dat was een citaat uit Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En hier staat, God heeft hem gezet tot zijn rechterhand, 1 vers 20, en nu 2 vers 6. God heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus. Want waar Christus Jezus gezet wordt aan de rechterhand Gods, en wij zijn in hem, hebben wij een positie ontvangen aan de rechterhand Gods. In elk geval een hemelse positie. En als u zegt, maar het is op een troon, dan zeg ik, dat klopt, want wij zijn kinderen des konings, weet u wel. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dus met Christus uitermate verhoogd. Nee, dat zien wij niet, maar dat hebben we ook al gelezen. Maar daarom staat het wel gewoon in de Bijbel. Heeft ons mede gezet in de hemel, kom er straks op terug. Heeft ons mede gezet, dat is vervulling van Psalm 110. Psalm 110 vers 1 ging over de zoon van David, de Messias. Maar hier in dit vers blijkt dat dezelfde uitspraak op de gemeente als zodanig van toepassing is. En zo ken ik er nog wel een paar. Maar daar gaat de apostel niet verder op in. Je zou meteen moeten vragen, maar waarom doet God zoiets? Hoe komt hij erop? En dan staat het erachter. Dat heeft hij gedaan. God heeft ons zondaren uit de dood opgewekt, begenadigd in Christus en heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel en dus met Christus uitermate verhoogd. Waarom doet hij dat? Opdat hij zou, was de bedoeling, denk ik er altijd bij, hè? Het was de bedoeling, dat is de betekenis van het hulpwerkwoord van de toekomende tijd in de verleden tijd. Je moet ervoor doorgeleerd hebben. Maar ik heb tamelijk uitgebreid, meerdere uitgebreid lager onderwijsgenoten zelfs. Dus ja. Omdat hij zou betonen, was de bedoeling, we praten dus over vervulling. Nou, ik moet het beter zeggen, we praten over de uitwerking van het plan Gods. Ik had willen zeggen, het vervulling van Gods beloften, dat is misschien wat te voorbarig. Maar het maakt verder niet veel verschil natuurlijk. Het was Gods bedoeling. Hij zou betonen, to show, laten zien, demonstreren. Opdat hij zou betonen, God zou iets betonen. Via de gemeente die deel heeft gekregen aan Christus en zijn heerlijkheid. Opdat hij zou betonen, hij zou iets betonen, wanneer? In de toekomende eeuwen, en ik ga het nou niet aantonen, maar ik geloof dat ik het al gezegd heb trouwens, de toekomende dingen, als Bijbelse term, slaat op de dingen sinds de opstanding van Christus. De toekomende eeuwen ook. Die toekomende eeuwen zijn dus bijna 2000 jaar geleden of zoiets, zijn ze begonnen. Wij leven daarin. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, let ook op het meervoud, Het wil in ieder geval zeggen dat daar geen einde aan komt. Dat zou je bij toekomende eeuw nog kunnen veronderstellen. Maar bij toekomende eeuwen niet meer. Er komt geen eind aan. Er is een meervoud van uitgestrektheid. Omdat hij zou betonen in de... Ik moet die Latijnse term toch nog eens weer leren, want dat was, dat klinkt veel interessanter. Hè? Maar goed. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, wat zou hij betonen? De uitnemende rijkdom zijner genade. De rijkdom zijner genade was al geïntroduceerd in 1 vers 7. En nu heet het zelfs uitnemende rijkdom zijner genade. Dit zou God demonstreren. Aan wie? Gek is dat, hè? Dan wordt er meteen gedacht aan ons. Want wij denken egocentrisch, we denken dat het allemaal over ons gaat. Mijn vader wordt ten onrechte wel eens geciteerd. Dan zeggen ze, ja, broeder Jacob Klein-Hanevold, voor sommigen nog steeds ome Jacob... 21 jaar geleden overleden, maar goed. Die zei altijd, heel de Bijbel is wel voor ons, maar niet heel de Bijbel gaat over ons. Maar als ze het citeren, dan citeren ze hem in een verband waarin mijn vader dat nooit gezegd heeft. Hè? Maar het is natuurlijk wel waar. Niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. Dat is ook zo. Het is niet allemaal op ons gericht. Nee, wij zijn hier niet het doel, maar het middel. God zou... aan in de gemeente iets demonstreren. Begrijp je me goed? God gebruikte Israël om ook het een en ander te demonstreren. Als aanschouwelijk voorbeeld voor alle volkeren en eventueel ook voor ons. En zo zou God, was de bedoeling, de gemeente gebruiken ter demonstratie van wat zijn uitnemende rijkdom der genade vermag. Aan wie? Nee, niet aan ons, maar aan degene die ons zin. Dat is het, wij zijn het toonbeeld, het monument. Al klinkt dat wat erg statisch, want monumenten bewegen meestal niet, maar vooruit. Hè. Maar wij zijn het toonbeeld, dat is een goed woord lijkt mij, en het toonbeeld van Gods genade. Want wat wet niet kan, kan genade wel. En wat kan genade dan zoal? Nou, wat die genade van God vermag, die kracht die voor Paulus genoeg was, want Gods genade zou in hem volbracht worden, de kracht van Gods genade. Die genade die neemt de zondaar, een diep verloren zondaar, dood door de misdaden en zonde, die tot geen enkel goed in staat is. God neemt hem op en verhoogt hem. Tot het uiterste, hoger is er niet. Tot aan zijn rechterhand. En hij maakt ons het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn te midden van vele broederen. Weet u nog, dat was Romein 8. Even ter herinnering. Populair gezegd komt het op neer dat we straks na de... Nadat Christus en de gemeente geopenbaard zijn geworden, dan vraagt er iemand, maar wat doet Wie? Ja, dat dacht ik ook, maar ja, dan demonstreer ik egocentrisch denken, dus ik heb er toch wat problemen mee. Maar als ik niet meer uit mijn woorden kan, komt het omdat ik dat wel denk. Hè? Wat doet die figuur hier eigenlijk? In de hemel. Wat moet hij met die kroon? Hoe komt hij daar nou weer aan? He? En dan is het antwoord... dat is het werk van Gods genade. En het antwoord wordt niet aan ons gegeven. Dat antwoord geven wij. Aan anderen. En het bestaan van de gemeente in eeuwigheid... is de demonstratie voor... alle eeuwen van wat Gods genade vermag. Het zegt dus niks over ons, het zegt iets over God. En daar gaat de hele Bijbelse geschiedenis om. Dat is de essentie van het plan Gods. Daarin openbaart hij zichzelf. Ook via ons. Zie? Nou goed. opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan komt hij. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Je vraagt je af waarom het al in vers 5 stond, want hier staat diezelfde zin. En het is uiteraard vanwege de nadruk bij al wat je leest hier. Uit genade zijt gij zalig geworden. Houd me vast, hè. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Uit uzelf zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Nou, dat lijkt me wel voldoende, dacht de apostel ook en zeide toen achteraan, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, niet het onze. Hebt u die nog? Ja, in het voorbijgaan wil ik wel even zeggen dat je dus niet moet leven, niet moet lezen door het geloven dat niet uit u. Want het is Gods gave. Dan laat men, want het is Gods gave slaan op het geloof. En dat kan helemaal niet. Dat kun je in het Nederlands niet met zekerheid vaststellen, maar in het Grieks wel. Daarom kan ik me er kwaad over maken, want de traditionele theologen, zal ik maar zeggen, en zeker de Calvinistische, die hebben allemaal Grieks en Hebreeuws geleerd, die moeten dat kunnen lezen in de grondtekst. En dan weten ze dat er niet staat dat geloof de gave Gods is. Dat staat hier niet. Wat hier staat is dat de zaligheid gave Gods is. En wat geloof betreft, dat is niet wat God ons geeft. Geloof wordt gewekt door het woord. Dat staat in Romeinen 10. Het is eigenlijk een beetje jammer dat je dat moet uitleggen, want dat weet iedereen. De mededeling als zodanig wekt geloof, of niet. Maar vooruit, hè. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En ongeloof komt voort uit de mens. Het tegenspreken van het woord Gods. En voor de volledigheid, je hebt nog één tekst over waaruit je kunt concluderen wellicht dat geloof gave Gods is, maar daar wordt gesproken over gaven en daarmee verantwoordelijkheden die God aan gelovigen geeft. Dat is in 1 Korinthe 12 en er staat, er wordt geloof genoemd in een opsomming van gaven van God. Maar men zou dat lezen als trouw. Dat wil zeggen, God geeft sommigen dat ze trouw zouden zijn. Niet eens als cadeautje, maar als opdracht, hoor. Maar goed, dat is nu mijn onderwerp, dus daar ga ik verder niet op in. Waar we het nu over hebben is geloof waardoor men behouden wordt. Dat wil zeggen, nieuw leven ontvangt. De Bijbel zegt niet dat je moet wachten tot God dat geloof geeft, want God geeft dat niet. God geeft zijn woord. En dat wekt geloof. En daar kun je wat tegen doen. Je kunt proberen tegen te spreken. Maar hier staat het niet. Hier staat, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit werken zijt gij zalig geworden, dus daar valt niet in te roemen. Je kunt je er niet op beroemen dat je zalig geworden bent. Ligt niet aan jezelf. Ligt aan de genade Gods. Zie, staat ook in Romeinen 3. Waar niet uit wet, niet uit werken, maar uit genade. Waar is dan de roem, staat er? Die is uitgesloten. En dus, omdat het zei, wie roemen, roemen in de Heer. En dus in de kracht van zijn genade, precies. Want, vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Let op het woord maaksel, dat is een synoniem voor schepping. Zijn handiwork. In het Engels, zijn handwerk, het werk zijn er handen. Wij zijn zijn maaksel, hij heeft ons gemaakt. Niet in Adam deze keer, maar in wat in Romeinen 5 Lees de Romeinen 5. Ja, min of meer. Wat in Romeinen 5 min of meer heet de tweede Adam of de laatste Adam. Hoewel de uitdrukking letterlijk voortkomt uit 1 Korinthe 15. Maar vooruit, hè. Niet in de eerste, maar in de tweede. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. In de eerste Adam waren wij dood, van God afgescheiden. In de tweede Adam zijn wij met God als de levensbron verbonden en zijn wij levend. Wij zijn zijn maaksel niet in Adam, maar in Christus Jezus. Zal ik nog even terugverwijzen voor de aardigheid zomaar naar Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het tegenovergestelde daarvan is, die vind ik altijd mooi, het tegenovergestelde daarvan is dat God ons vervloekt heeft met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Nou ja, dat is nou juist waar we van verlost zijn. En dus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken. Let op de voorgaande vers. In mijn Bijbel is de vorige bladzijde, dat is wat ongelukkig. Maar vooruit, hè. Vers 9 zegt, niet uitwerken. Maar vers 10 zegt, tot werken. Dat wil zeggen, dat is het tegenovergestelde. Want goede werken komen in de Bijbel wel degelijk voor, worden geacht belangrijk te zijn, want ze worden geacht onze levens te vullen. Wij worden namelijk geacht nieuwe scheppingen te zijn in Christus, geschapen tot goede werken, dat is het doel, welke God voorbereid heeft. En nou moet je even terug naar 2 vers 2. Of gewoon vers 2 dus. Want daar staat dat wij eertijds gewandeld hebben in de misdaden en de zonden naar de eeuw deze wereld. Laten we zeggen, werken die de duivel had voorbereid. Maar nu zijn wij geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde, daarin in die goede werken, zouden wandelen. En daarmee ben je ook nog steeds terug in vers 2. Misdaden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Er is verandering plaatsgevonden. Wij zijn vereenzelvigd met Christus, hebben deel gekregen aan zijn opstanding. Zijn daarmee eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. Ook in de zin van eerstgeborenen. Dat wil zeggen met alle rechten en plichten die daarbij horen. En zoals Christus nu leeft tot heerlijkheid des Vaders, Romeinen 6, zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Of meer naar analogie van de Hebreeënbrief, waar Christus zelf in zijn opstanding gesteld is tot dienaar van het nieuwe verbond, als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, zijn ook wij gesteld tot dienaren van het nieuwe verbond. Of waar Christus bekwaam gemaakt is om hogepriester te zijn onder het nieuwe verbond, zijn wij bekwaam gemaakt om God te dienen, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, namelijk als priesters. En daar gaat het hier over. Lees maar mee. Wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. In eerste plaats, dat is dus primair een hemelse wandel, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Het is dus een wandel, een wijze van leven die koninklijk van karakter is. En hemels. Toch? En Filippenzen zegt het in de Statenvertaling deze keer. Filippenzen zegt het. Onze wandel is in de hemelen. En echt, het is niet de verkeerde vertaling. Het is alleen een keuze. Men kan het met nogal wat verschillende Nederlandse woorden vertalen. Hè? Ik heb het al gezegd. burgerschap, zegt men. Oké, maar het heeft van doen met burgerrechten en burgerplichten. Het heeft van doen met wat van de burger verwacht mag worden. Maar goed, wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Later en in andere brieven heet het, God heeft ons een loopbaan voorgesteld. Dat is die loopbaan van die goede werken. God heeft een weg voor ieder van ons. God heeft voor ieder van ons een verschillende positie in één en hetzelfde lichaam. Een verschillende functie, verschillende gaven heet dat ook in 1 Korinthe 12. God heeft dat voorbereid. En daarin zouden wij wandelen. En dan vertraagt het even vanaf vers 11. Daarom, ik heb in mijn Bijbel ooit een keer, heb ik bij daarom een pijltje gezet naar de voorgaande versen. Om het niet te vergeten. Hè. Waarom? Nou, omdat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken waarin wij zouden wandelen. En we zouden zijn tot een betoning van Gods genade en dat soort dingen meer. Daarom, gedenkt. Het grootste probleem van vandaag vind ik dat mensen niet meer denken. Ze leren dat ook niet meer. Hè? Dat meen ik. Mensen worden afgeleid door van alles en nog wat. En zelfstandig denken is er niet meer bij. Men neemt van alles tot zich via onze moderne media, communicatiemiddelen enzovoorts. Maar zelfstandig denken is er niet meer bij. Daar heb je wat rust voor nodig en wat stilte. Moet je ogen bij dicht kunnen doen en dan... Mensen doen dat niet meer, dat is hoogst problematisch. Hè? Ja, echt wel. Nou goed. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, nu niet meer, nou ja, na het vlees wel eigenlijk, hè? Maar vooruit. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene of door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Ja, waarom de apostel niet gewoon het woord joden gebruikt, weet ik ook niet. Maar daar heeft hij het over, hè. Besnijdenis die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Messias, zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik zal er nou niet te veel over zeggen, maar ik zeg wel, dat betekent, men staat daar buiten. Men hoort dan niet tot het volk van God, toch? Vreemdelingen van de verbonden der belofte, want de verbonden der belofte zijn verbonden in de praktijk. Inderdaad met Israël, maar men staat daar buiten. Men is foreigner, heet dat, een foreigner. Een vreemdeling. Men heeft geen deel aan het burgerschap Israëls. En daarom, waar die beloften en niet zijn, heeft men geen hoop. Geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld. Nou ja, wat je overhoudt is de God deze wereld, maar die is geen God. Die wordt abusieflijk zo beschouwd. Hè? En dan komt hij weer. Maar, dan komt de tegenstelling, net als in vers 4. Maar God... En hier staat, maar nu. Dat wil zeggen, dit alles is verleden tijd. Want nu duidt op iets dat voorbij gegaan is, zeg ik er altijd bij. Hè? Maar nu, in Christus Jezus, daarbuiten niks. Hè? Voor zover wij in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard. Want degenen die verre zijn, worden geacht geen deel te hebben aan het burgerschap Israëls. Van de buiten, vreemdelingen, is een andere term daarvoor, uit het Oude Testament al. Hè? Dat gij die eertijds verre waart, nabij geworden zijt door het leven van Christus. Dat kan nooit door de dood van Christus zijn. Dan had het trouwens eigenlijk moeten zijn de dood van Jezus, maar het zou nog net kunnen. Maar door zijn dood zijn wij gestorven, met hem gestorven. En dan word je niet nabij gebracht, dan raak je steeds verder van huis, hè. Als je dood bent, ben je buiten. Maar zeker niet binnen. Zo heet dat toch in de Bijbel. Dus bloed is leven. Het wordt hier bevestigd, lijkt mij. Gij zijt nu nabij geworden. En nabij betekent niet in de buurt, maar het wil zeggen, men heeft er een deel aan. Dat is een van de problemen in de Statenvertaling. Als iets nabij is, is het niet in de buurt, maar dan is het actief, is het aanwezig en eventueel aangebroken. Hangt er vanaf over welk vers het gaat. Hè? Nu zijt gij nabij geworden door het leven van Christus, want wij zijn in Christus, we zijn leden van zijn lichaam, zijn bloed, zijn leven, zijn geest is in ons en dus hebben we deel aan Israël, want Christus is Israël. Nou, wie geen deel heeft aan Christus, heeft ook geen deel aan Israël. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar wij waren verre, gij heidenen, want dat staat er in vers 11, gij die eertijds heidenen waart, gij zijt nabijgebracht door het bloed van Christus, want hij, Christus, is onze vrede. Dat is ook niet zomaar een woord, maar het is een woord uit het Oude Testament en daar is het de aanduiding van het nieuwe verbond, het verbond des vredes. Het verbond des vredes, waarvan de vredevorst ook inderdaad de koning zou zijn. Dan hoef ik niet eens terug naar Jesaja, Hebreeën is ook genoeg, want de hoge priester van het nieuwe verbond heet Melchizedek, koning des vredes, en er staat bij, dat betekent overgezet zijnde koning van vrede en koning der gerechtigheid. En dat is waar het over gaat. Het nieuwe verbond. Hij is onze vrede. Daar in dat verbond is werkelijke eenheid gemaakt. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de algemene uitwerking van het heilsplan van God is dat twee tot één worden. Dat men van twee naar één gaat. Ik ga het verder niet uitleggen, maar het wordt uitgebeeld bijvoorbeeld in de tabernakel. Want ik hoor dat mensen zich met de tabernakel gaan bezighouden specifiek. Het wordt uitgebeeld in de tabernakel, want die heeft twee vertrekken, weet u wel. Het heilige en het heilige der heiligen. Eerst is er het heilige en dat is twee keer zo groot als het heilige der heiligen. Wij zouden het andersom gedaan hebben. Hoe heiliger, hoe groter. Maar in de Bijbel is het andersom, hè. Het heilige der heiligen is 20 bij 10 bij 10 en het heilige der heiligen is 10 bij 10 bij 10. Het is maar de helft, gaat van 2 naar 1. En de Joden via de Kabbalah wijzen erop dat Egypte is 380 en Canaan is 190, dat is de getalswaarde, gematria van het, gematria heet het. Gematria van het woord, letterwaarde van het woord. Is 380 voor Egypte, Mitzrayim, en 190 voor Canaan. De uittocht van Egypte, de intocht in Canaan, is de weg van 2 naar 1. De uittocht was ook onder twee man, Mozes en Aaron. De intocht in Canaan was maar onder één, was onder Jozua. Noem maar op, hè. Daar komt de hele Bijbel door voor, dat beginsel. Vrede. Zijn niet meer twee, het wordt één. En in de wederkomst van Christus zal Israël verzameld worden. Het zullen niet meer twee volken zijn, maar het zal één volk zijn, één koning. Niet meer twee kudden, maar één kudde. Of was het kuddes? Ja, weet ik veel. Kudden, dacht ik. In mijn tijd nog wel. Volgens het meerder uitgebreid lager onderwijs. Maar vooruit maar weer, hè. Van twee naar één. Vrede. Want vrede in Hebreeuws en in Grieks en in het Nederlands misschien ook wel heeft de betekenis dat minimaal twee tegengestelde partijen het eens worden. Dat wil zeggen met elkaar verbonden worden. En daar heb je het woord verbond meteen ook alweer. Hè? Hij is onze vrede die deze beiden, leuk het staat erachter, ik praat voor mijn beurt. Die deze beiden twee één gemaakt heeft. Welke beiden? Let op, Bos, je kan het zo opschrijven. Jood en heiden. Staat hier letterlijk. Hè? Hij heeft deze beiden één gemaakt. Nee, kijk even welke schriftverwijzingen eronder staan. Maar goed, doet er nou niet toe. Hij is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden één gemaakt heeft en de middenmuur... Ik bedenk trouwens meteen natuurlijk aan, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn... en ook die moeten mijn stem horen, het zal worden één kudde en één herder. Er staat in Johannes 10, dacht ik. Maar het komt natuurlijk uit Ezechiël 34 en 37, lees het maar eens na. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, de verwijzing is, dat kun je niet meteen zien, maar de verwijzing is naar een muur die scheiding zou gemaakt hebben tussen Jood en Heiden. En zo'n muur is wel te vinden, namelijk in het gebied van de tempel in Jeruzalem. En die speelt trouwens nog een rol in de geschiedenis, in Handelingen. Want toen Paulus in laatste instantie, en ondanks dat iedereen het hem afriet, zich meldde in Jeruzalem, werd hij ervan beschuldigd dat hij een heiden, Trofimus, uit Arles kwam die, maar dat doet nou niks ter zake. Even rondkijken. Daar zitten sommigen. Ja, oké. Dat werd ervan beschuldigd dat hij een heiden had meegenomen vanuit de voorhof der heidenen naar de voorhof der Joden. En dat was uiteraard strengstens verboden. Dat mocht niet. Dat had hij ook niet gedaan, althans niet letterlijk. Maar overdrachtelijk uiteraard wel. Want wij heidenen hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Die middenmuur, zegt Paulus, is verbroken. Want die middenmuur beschouwt hij als een uitbeelding van de wet. Of het nou de Mosaïsche of de Joodse is, maakt nu niet uit. Hij beschouwt het als uitbeelding van de wet die Joden en heidenen van elkander scheidt. Komt een beetje overeen, niet helemaal, maar in hoge mate komt het overeen met het voorhangsel in de tabernakel. Of in de tempel. En u weet, die scheurde van boven naar beneden. En over deze muur staat dat God hem heeft afgebroken. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Zodat het verschil tussen Jood en Heiden niet meer bestaat. Niet onder het nieuwe verbond. Hij heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Die vijandschap uit vers 15 is hetzelfde als de middenmuur des afscheidsels in vers 14. Het gaat over dat wat Jood en Heiden van elkander scheidt. En wat stelt die muur dan voor? Wat is dan die scheiding tussen Jood en Heiden? Er staat erachter. Dat is de wet. De wet der geboden in inzettingen bestaande. Oké, vooruit. De wet der geboden in inzettingen. Want het probleem met het woord wet, maar ook het probleem met het woord gebod is dat men het kan beschouwen als de aanduiding van opgelegde inzettingen. Maar men kan het ook beschouwen als onderwijs, zelfs vrijblijvend onderwijs in het algemeen. Want het woord wet, Torah, betekent ook maar gewoon onderwijs. Hè? Kun je zelfs nog merken in onze westerse talen. Want het Hebreeuwse woord Torah is ons woord trouw. Dus dat wat blijft. En daarmee is het de aanduiding van de waarheid. En in het Engels is het woord truth. En true, Torah, waarheid, onderwijs. En wij noemen dat wet in de zin van de wet van, dat weet u, hè. Ik wil niet Murphy meteen noemen, maar de wet van Boyle en van Ohm en van die Fransman, hoe heet die ook alweer, met dat streepje ertussen. Dat ben ik vergeten, maar het was ook maar lager onderwijs. Vooruit, laat maar zitten, hè. Weet je veel? Dat zijn onderwijzingen, weet u wel, van Archimedes. Archimedes schreef het niet voor, Murphy ook niet. Maar hij stelde vast, zo werkt het nou eenmaal. Dat is de waarheid, dat is de gang van zaken in de natuur. Daar kom je niet onderuit, dat zijn natuurwetten. Waarheid. En daarom staat er hierbij, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Later in Colossense, och, dat is hier vlakbij, dus ik blader even door. In Colossense staat ongeveer hetzelfde, want Efeze en Colossense lopen min of meer parallel. Ze worden aangeduid als parallelle brieven. Colossense 2, daar staat in vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons, Joden, het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. Zelfde uitdrukking, in inzettingen en hier ook vullen de vertalers bestaande. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. En de apostel corrigeert zich meteen en zegt het welk enigerwijze ons tegen was. Dat heet nuancering, hè? Het was enigerwijze, op een bepaalde manier was het ons tegen. Dat klopt, want voor zover het inzettingen waren, was het hen tegen. Maar voor zover het onderwijs was, aangaande het werken, het plan en het wezen God, hadden ze het mee. En wordt het gerekend tot de zegeningen van Israël. Wat is het voordeel van de Jood ook alweer en het nut van de besnijdenis? Romeinen 3, geloof ik. Eerste verse. Dat hun de woorden God zijn toebedrouwd, wordt toch als een zegen beschouwd. En dan zegt hij, maar hoe kan het dan ook tegen zijn? Dat weet u toch. Je hebt namelijk een linkse tafel en een rechtse tafel. Ik heb het over stenen dingen. De linkse is link en de rechtse is, dat is recht. Hè? Left is wrong. Right is right. Behalve in het verkeer, dat weet u. Dat is dat woord van God, die boekrol die beschreven is aan beide zijden. Het heeft twee kanten. Van binnen en van buiten heet dat bij gelegenheid. Hè? Het heeft twee kanten. Enigerwijs ons tegen, aan de andere kant een zegen. Maar die inzettingen, dat is die Mosaïsche wet, die verplichting zal ik maar zeggen, in inzettingen bestaande, en die is vernietigd geworden. Is afgebroken geworden. Was het een handschrift? Oké, dan kies je een ander woord. Dan zeg je uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Dat is de reden waarom men dan het weer opnieuw heeft opgeschreven. En gewoonlijk voor in de kerk naast de kansel aan de muur hangt. De tien geboden. En doet alsof dat het evangelie is. Maar dat is het niet, dat is een vloek. God heeft het uitgewist. In de zin van, niet dat het er niet meer staat, maar natuurlijk in de zin van, het is niet meer actueel. Maar daar gaat het maar om. Hij heeft de vijandschap, Efeze 2 vers 15, in zichzelf, in zijn vlees, teniet gemaakt. Nog een moeilijkheid, het woord vlees. Vlees is soms synoniem met zonde. In de zin van vlees, letterlijk vlees, de oude mens in het algemeen. En de oude mens is een zondige mens. En die heeft zondige gedachten. En hij doet dus de wil des vleeses en der gedachten zoals wij gelezen hebben. Maar dan sla ik even twee bladzijden om. En daar staat dat wij als gelovigen in relatie tot Christus vlees zijn van zijn vlees. En dat betekent echt niet dat wij zondig zijn van zijn zonden of zoiets. Wat betekent dan het woord vlees? Hè? Lichaam. Ik heb het nog nagevraagd aan een machinebankwerker. Dan kan je hier een gaatje maken. Hij zei, ik heb geen vlees genoeg. De jongens praten raar, maar... Maar hartelijk dank voor de uitdrukking. Kijk u maar in uw woordenboek wat er bij het woord vlees staat. Vlees kan ook gewoon lichaam zijn. En wij zijn vlees van zijn vlees. Het aardige is natuurlijk dat de uitdrukking uit Genesis komt. Het staat over Eva en Adam. Maar het was al een beeld van Christus en de gemeente. De gemeente die de vrouw wordt beschreven wordt in Efeze 5 als vrouw van Christus. Niet omdat de gemeente bruid was of is of zal worden of geweest is. maar omdat de gemeente zijn lichaam is. Nou goed, maar die even terzijde, vlees als lichaam. Ik geloof dat het woord vlees hier precies hetzelfde betekent, hè? Hij heeft de vijandschap in zijn lichaam teniet gemaakt. Want in de gemeente, dat is in dat vlees, is Jood nog Griek. En begrijp je wel goed, dit zoeken wij niet ver, dit is waar het over gaat. Wij zijn in Christus, dat wordt al besproken sinds Efeze 1 vers 3. We hebben deel aan hem. We zijn vlees van zijn vlees. En in dat vlees is er geen verschil tussen Jood en Heiden en daar is de wet ook niet. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, beiden uit vers 14, Jood en Heiden, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens, tot een nieuwe mens, gewoon tot nieuwe mens zou scheppen. En nog een keer, eenheid, vrede makende. Dat is de eenheid van de gemeente, van het ene lichaam waar we het al enige malen over gehad hebben. Daarin bestaat dat onderscheid niet. En dat het zijn lichaam is, dat klopt. Iemand zou zeggen, waarom gebruikt hij het woord vlees als het lastig is? Dan moet ik u zeggen, wist hij veel dat het voor ons lastig zou zijn? Dat is één. En het andere is dat een goede didactische techniek is om bepaalde dingen meerdere keren te zeggen met andere woorden. En hij gebruikt eerst het woord vlees en dan daarna gebruikt hij alsnog het woord lichaam. Dus je kan hem niet missen. Vers 16. En opdat hij die beiden, nog steeds die twee, met God in één vlees, maar nu staat er lichaam, in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis, komma, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En daar wordt teruggekeken, want aan het kruis, door het kruis, is de vijandschap teniet gedaan. Begrijpen we niet verkeerd, niet door het kruis is eenheid tot stand gekomen. De eenheid is er in het lichaam van Christus. En wat is er dan gebeurd met de scheiding, die is aan het kruis teniet gedaan. Want het handschrift, dan moet ik weer Colossense 2 lezen. Of was het, ja, Colossense 2. Het handschrift dat tegen ons was, is als het ware gekruist geworden. Aan het kruis genageld. Handschrift dat tegen ons was, uitgewist hebbende, datzelfde aan het kruis genageld hebbende. Je kunt als je wil het verkeerd lezen, maar als je het verkeerd leest, krijg je toch onzin. Mijns inziens. Kortom, het kruis brengt niet de eenheid, het kruis brengt het einde van de vijandschap die hier genoemd wordt. En die vijandschap bestond uit de wet. Aan het kruis is de wet beëindigd. En de eenheid komt daarna tot stand in de opstanding van Christus uiteraard. Hij is onze vrede. En dus vers 17. En komende heeft hij door het evangelie. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Het evangelie. Populair gezegd, dat woord wordt vertaald met blijde boodschap. Dat schijnt het ook min of meer te betekenen, althans in het Grieks. Maar het Hebreeuwse woord, waar het de vertaling van is, heeft een iets andere betekenis. Het is de boodschap die verwacht mocht worden, maar dat is te lang. Dus dan vertalen we het met blijde boodschap of eventueel goede boodschap. Want het Hebreeuwse woord daarvoor wordt inderdaad in het Oude Testament, Jesaja 40 bijvoorbeeld, daadwerkelijk zo vertaald, de goede boodschap. Maar de echte betekenis is de boodschap waarop men zit te wachten. Namelijk, men zit te wachten op de vervulling van Gods beloften en het evangelie, of bezer of bazar of hoe je dat Hebreeuws maar uitspreekt, is de boodschap dat die belofte ook daadwerkelijk vervuld is geworden. Dat is de echte betekenis van evangelie. En daarom is de prediking van het evangelie in de praktijk niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Dat is aangebroken. En daarom kan gezegd worden, aan Abraham is tevoren het evangelie gepredikt. Dat wil zeggen, is tevoren gezegd hoe het zou gaan. Maar het evangelie wordt pas echt gepredikt sinds het nieuwe verbond is aangebroken. En leest het maar, we hebben het al nagelezen in Handelingen 13 en u zou het nog na moeten lezen in Handelingen 2. De beide apostelen, Petrus en Paulus, in hun grote vermelde toespraak in Handelingen 2 en Handelingen 13 zeggen beide: God heeft zijn beloften vervuld. We hebben erop gewacht en nu komt het verlossende woord. Dan wel het woord der verlossing. Dat is evangelie. En hier staat en komende. En er zit heel die gedachte al in komende. Hij is onderweg, hij zou komen en daar arriveert hij dan. Dat is precies hetzelfde. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd en daarmee het einde van de wet. Tot de rechtvaardiging van ieder die gelooft. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart. Maar u weet nog wie dat waren toch, hè? De heidenen uit vers 11. En die nabij waren. Nou kom je toch. Ja. Even diep ademhalen. Nou kom je toch bij een merkwaardig onderwerp terecht. Eigenlijk. Als je aandachtig leest. Hè, soms denk ik wel eens. Dat moet je eigenlijk niet doen. Want je krijgt er maar grote problemen mee. Hè, met aandachtig lezen. Maar dan lezen we aandachtig. Wat zegt de man? Het evangelie verkondigt aan u die verre waart en die nabij waren. In de eerste plaats, historisch klopt het niet. Het werd verkondigd aan die nabij waren en aan degene die verre zijn. Handelingen 2, diezelfde toespraak van Petrus. Want hij zegt, want u komt de belofte toe. En alle die verre zijn, maar die had hij nou even niet onder zijn gehoor wellicht. Misschien ook wel, vanwege al die buitenlanders die in Jeruzalem waren bij de gelegenheid, want die waren daar. Hè. Maar goed, hij zegt, u komt de belofte toe, dus het gaat dan toch eerst naar de Joden, zal ik maar zeggen. Het zijn degenen die nabij waren. Dus historisch klopt het niet. Maar we hebben er nog meer van die uitspraken. Het is weliswaar nog geen kerstfeest, maar ik ga je toch een stukje lezen uit Lucas 2. Hè? Moet kunnen, hè? Lucas 2. De lofzang van Simeon. Wat moet die meteen bij de geboorte van de Heer Jezus? Ik ga even heel snel, heeft er niets mee te maken. 6 puntslettertjes. Even heel snel, in een voetnootje. Wat heeft dat ermee te maken? Toen Kerkdok tot geloof kwam. Heb je dat ding niet? Oh, er staat het allemaal op. Ik ben er kort geleden achter gekomen. De man was uit de stam van Simeon. De eerste koning ter wereld die tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Simeon. De horende. Want dat is wat zijn naam betekent. En hier komt de Messias bij wijze van spreken, want het is natuurlijk profetisch. Hij verschijnt als het ware de Messias, zo wordt hij beschouwd voor de gelegenheid. En wie staat er bij naast hem in de tempel? Wie is de eerste die hem in de armen neemt? Nou, Jozef en Maria uiteraard. Of andersom, weet je wel. Simeon. Aardig, hè? Profetisch. Maar goed, daar ging het me nou niet om. Maar je moet soms niet zo nadrukkelijk lezen. Zo, maar goed. Maar in ieder geval, die was daar. Toen nam hij hetzelfde vers 28 in zijn armen. Ik geloof dat het de enige is van wie staat dat hij het kindeken in de armen nam, overigens. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen, vers 28 van Lucas 2, loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, in overeenstemming met de belofte dus. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, uw zaligmaker. Het is een metafoor, de Heer Jezus Christus is de zaligheid. Hè? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt, want het was tevoren beloofd. Dat hele verhaal weer van evangelie, het was aangekondigd, God had het beloofd. Het plan Gods. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En mind you, ik heb er niet onder gezet een verwijzing naar Jesaja 42 en 49. Waarom zegt hij dat? Ja, denk daar maar over na. Hij zegt, die gij bereid hebt, zaligheid, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En dan breed je klomp, want je denkt, wat is er nou voor verbazingwekkend aan? Het is tevoren beloofd, er staat in het Oude Testament. Zalige die bereid is voor... Ze hebben bovendien minstens 9 maanden de tijd gehad om erover na te denken. Sinds de aankondiging door de engel. In de aankondigingskerk van Nazareth, denk ik wel eens, maar vooruit. Zo hebben we dat toch een beetje moeten weten, lijkt mij. Waar verbazen ze zich over? Over de volgorde. Want hier staat ook eerst de heidenen. Nou ja, dat staat er zo niet. Eerst worden de heidenen genoemd met grote nadruk. En daarna pas de naam Israël. Waarbij wij dan gemakshalve aan de Joden denken. En zelfs dat hoeft nog niet eens. Maar goed, als je de Joden daarin wilt vinden in het vers, moet je het toch vinden in het woord Israël uiteraard. Anders kan het niet, hè. Maar er staat pas in laatste instantie. Waar verbazen ze zich over? Over de volgorde. Het verwonderlijke, want het gaat over een wonderlijk werk van God. Het wonderlijke is dat de zegeningen van de Messias en van zijn koningschap en van zijn nieuwe verbond en van zijn eerstgeboorterecht in de eerste plaats terechtkomen bij heidenen, daarna pas bij de Joden. Officieel. En ik heb het niet over individuen, want de eerste gelovigen waren Joden. Maar ik heb het over volkeren. Het kwam eerst terecht bij de heidenen, want tot vandaag willen de Joden dit niet. Sterker nog, als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt men uit het Jodendom verstoten. Dat is de nette term, men wordt begraven officieel. Men houdt een begrafenisfeestje. Of hoe dat maar heet, een begrafenisplechtigheid heet, sorry. Men houdt een begrafenisplechtigheid en beschouwt iemand als overleden. Dat is echt waar. Ja, het komt in andere sectes ook voor, maar vooruit. Ja, ik zeg het wat ongelukkig, maar... Ik bedoel, dat is niks Joods. Ik vind het ook onzin te praten over een Joods-christelijke cultuur en dat soort dingen meer. Het is niks Joods aan. Nou ja, de Heer Jezus Christus is een Jood. Maar je moet het niet meteen vereenzelvigen met het Joodse volk als volk, want dat wil het niet. Die zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. En dat is tot vandaag. Ze worden woest. Echt waar. Ik heb meerdere malen meegemaakt. Nou goed. Wat is dus het verbazingwekkende? Het gaat eerst naar de heidenen. En het verbazingwekkende is niet alleen dat het wordt aangekondigd op voorhand in Lucas 2. Maar dat Paulus het ook na afloop, heet dat achterhand, op achterhand zegt in Efeze hoofdstuk 2. Hij zegt, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en die nabij waren. Het punt is namelijk niet zozeer dat het eerst aan de Joden gepredikt werd en daarna aan de heidenen. Maar het punt is dat het door de heidenen het eerst ontvangen werd en voor de Joden moet het nog. Dat is waar het over gaat. En je kunt er ook nog uit afleiden dat kennelijk de bedoeling was dat het eerst naar de heidenen zou gaan en daarna pas naar de Joden. Nee, niet de prediking, maar het geloof in die prediking en de zegeningen van Christus. Ik heb het niet over aan wie het verteld wordt als zodanig, maar ik heb het over waar het inderdaad geloofd, aanvaard wordt enzovoort, waar men dat woord in het hart laat planten. En ik kan het rustig zo zeggen, want men leest het Oude Testament en er kan geen twijfel over bestaan dat de aangekondigde zegeningen, de Messiaanse zegeningen, eerst terecht zouden komen bij de heidenen en daarna pas bij Juda. Zo wordt het in het Oude Testament gezegd. Ik heb je al eerder gezegd, het probleem is dat wij ons richten op wat wij kennen. En we richten ons dus op Juda, het Joodse volk. Daar kan je min of meer aanwijzen, het is moeilijk, maar je kan het min of meer aanwijzen, je kan het volgen, je hebt er de geschiedenis van, het is ons overgeleverd en, enzovoort. En dat kunnen wij volgen. Maar in werkelijkheid, God doet een werk buiten het Joodse volk om. Niet buiten de Heer Jezus, de Jood bij uitstek om. Maar wel buiten het Joodse volk om. Eerst naar de heidenen. En de roeping van de gemeente uit onze dagen, buiten het Joodse volk, uit de heidenen, maakt gewoon onderdeel uit van het aloude plan van God. Al was het maar via Genesis wat het maar was. God schiep Adam en zei: het is niet goed dat de mens alleen zij. En terwijl niemand er erg in had, ook Adam niet om zo te zeggen, formeerde God hem een vrouw. En uit Efeze 5 leren we, het is een beeld van de gemeente. Dus het eerste waar je mee te maken krijgt, is in deze dingen. Dus oud-testamentische, het is de vervulling van oud-testamentische beloften. Niet alleen van symboliek, maar ook van gewoon kant-en-klare uitspraken die in het Nieuwe Testament dan ook worden toegelicht en waarvan staat, dit gaat over de gemeente. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen enzovoort. Hè. Daar gaat het om. Hè. Het is een werk dat God doet en wat eerst terecht komt bij degenen die verre zijn, want de zaligheid in Jeruzalem komt daar pas als de Heer Jezus Christus, de koning en hogepriester van het Nieuwe Verbond, officieel zijn opwachting zal maken voor Jeruzalem. Dat is op de Olijfberg, toch? Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat komt pas in de toekomst. En in afwachting daarvan gaat het meteen, staat in post passionem, naar de heidenen. En dat kun je hier dus ook lezen. En meer daarover morgenochtend. Want wat is het resultaat daarvan? Daar gaat het nu om. Hè? We geven eerst het woord aan, nou ja, voor het verdere van de avond geven we het woord aan broeder Bosch.